we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must.
God zegen allemaal. Deze week vond weer het World Economic Forum plaats in Davos. En daar komen vele zakenlui van over de hele wereld en vele politieke leiders van over de hele wereld bij elkaar om na te denken over wat er gebeurt in de wereld en welke kant de wereld als geheel op zou moeten gaan. Tegelijkertijd zien we dat de wereldorde langzaam uit elkaar aan het vallen is, aan het versplinteren is, aan het afbrokkelen is. Bijvoorbeeld als we kijken naar de situatie rondom Groenland. We zien morele verontwaardiging in de wereld rondom het handelen en de uitspraken van Donald Trump. We zien ook in Nederland hoe bij ons in het binnenland de politieke eenheid aan het fragmenteren is en ons land vrijwel onbestuurbaar aan het worden is door steeds meer partijen die maar moeizaam een eenheid kunnen vinden in veelvuldigheid. En daar wil ik met jullie over nadenken in deze video. Waarom eigenlijk alleen de God van het christelijk geloof, de christelijke God, het antwoord is op het complexe probleem van hoe vind je eenheid in veelvuldigheid. Ongeveer een jaar geleden sprak J.D. Vance bij de Munich Security Conference in Duitsland. En hij gaf aan daar dat de Verenigde Staten zich in toenemende mate zorgen maakt om Europa, om het politieke beleid in de Europese landen. Zaken die hij daarbij noemde waren dat er steeds meer interne bedreigingen lijken te zijn voor democratische waarden. Dat het vrije woord onder druk staat. Dat er verregaande censuur is en onderdrukking van afwijkende meningen. Dat we massa-immigratie zien tegen de wil van de kiezers in. Dat er sprake is van twijfelachtige verkiezingspraktijken, bijvoorbeeld rondom de geannuleerde Roemeense verkiezingsuitslag. Dat er uitsluiting plaatsvindt van bepaalde politieke bewegingen die ingaan tegen het mainstream narratief. En ook het risico dat de Verenigde Staten hierdoor hun steun aan Europa ook geopolitiek als het gaat om defensie gaan heroverwegen. En specifieke dingen die J.D. Vance noemde die ook voor christenen denk ik relevant zijn, is dat hij aangaf dat de Verenigde Staten zich zorgen maken om ook vervolging die plaatsvindt tegen christenen in West-Europa. Bijvoorbeeld als het gaat om arrestaties en boetes van christenen die bijvoorbeeld willen bidden of protesteren bij abortusklinieken. Of het idee dat er bestraffing zou kunnen gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld in Schotland, van christenen die zelfs in de privésfeer bidden wanneer hun huis in de buurt staat van een abortuskliniek. Maar kijk ook gewoon even los van J.D. Vance en zorgen om Europa naar de politieke situatie in Nederland. Met hoeveel moeite na zo'n verkiezingsuitslag zoals de laatste Tweede Kamerverkiezingen in Nederland een coalitie gevormd wordt geprobeerd te vormen. Eigenlijk, hij is nog niet gevormd, hè, maar er ontstaat nu een soort minderheidskabinet. Lijkt zoveel moeite te zijn om eenheid te vinden in de verscheidenheid van ideeën en de verscheidenheid van wereldbeelden in Nederland. Maar het thema van eenheid in meervoudigheid, het thema van complexe eenheid, is een thema wat niet alleen maar gaat om de samenlevingen van landen of de eenheid als het gaat om de wereldorde, maar eigenlijk veel dichter bij ons eigen leven komt. Hè, bijvoorbeeld als het gaat om het huwelijk. Je ziet dat zoveel huwelijken in Nederland stranden. En dat heeft ook iets te maken met weer ditzelfde idee. Hoe vind je eenheid in meervoudigheid? Als een man en een vrouw met elkaar getrouwd zijn, hoe vind je eenheid in dat verbond van het huwelijk? Het zit niet alleen maar op het niveau van landen en grondwetten en hoe vind je eenheid in een samenleving. Of op het niveau van de wereld, hoe vind je eenheid tussen verschillende landen. Maar ook het niveau van het huwelijk, het gezinsleven. Hoe vorm je een stabiel gezinsleven als meerdere mensen met elkaar in een huisgezin wonen? Hoe vind je eenheid? Het speelt ook bij bedrijven. Hoe vind je in een bedrijf eenheid? Hoe blijf je verbonden aan elkaar, aan een gemeenschappelijke gedragen visie of organisaties? Hoe vind je eenheid? En ik denk dat dat misschien wel een van de meest filosofisch diepgaande vragen is die je zou kunnen stellen. Ook al klinkt het misschien op het eerste geluid niet zo heel interessant. Hoe vind je eenheid in complexiteit? Hoe vind je eenheid in veelvuldigheid, in meervoudigheid? Maar eigenlijk zijn heel veel van de problemen zijn terug te brengen tot die vraag. Als we bijvoorbeeld ook nadenken over hoe kennis in elkaar zit. Als wij kijken naar de wereld om ons heen, dan zien wij veelvuldigheid. We zien allerlei bomen, verschillende instanties van het concept van de boom. Maar uiteindelijk zijn al die verschillende bomen te groeperen onder één concept, namelijk de boom. En die boom die is weer te groeperen onder een hoger concept. En zo kun je alle veelvuldigheid die je ziet in onze realiteit samenbinden tot eenheid. En tegelijkertijd is eenheid niet het hele verhaal. Want op het moment dat wij alleen maar eenheid zouden zien in de wereld om ons heen, dan hebben wij geen particulariteit. Als we alleen maar universalia hebben, alleen maar universaliteit, dan missen we de particulariteit. De specifieke, individuele, mooie dingen die identiteit geven. Zo is het ook een beetje met mensen. Wij moeten eigenlijk in een bedrijf of in een huwelijk of ook in een land, moeten wij op een bepaalde manier ook de verschillen kunnen waarderen en tegelijkertijd nog een eenheid kunnen vormen. Dus het probleem van eenheid en veelvuldigheid, eenheid en particulariteit, is een diep maatschappelijk, ethisch, maar ook filosofisch probleem. Een belangrijk vraagstuk waar veel filosofen ook hun hoofd over gebogen hebben. Denk maar aan Plato. Plato die uiteindelijk het idee had van, ja, er kunnen allerlei instanties zijn, allerlei specifieke instanties van het concept van de cirkel. En toch is de perfecte cirkel, de cirkel waar alle andere cirkels maar zwakke afgeleiden van zijn, ja, die moet het concept cirkel verbinden. Maar waar vinden we dat ultieme concept van die cirkel? Ja, in zijn beleving was dat in een ander soort realiteit, namelijk in de realiteit van ideeën, van vormen. De mal, de vorm van de cirkel, die bevond zich in een soort hogere realiteit. Maar het probleem van Plato's visie was weer, hoe breng je die sfeer van de vormen, als het ware die hemelse realiteit van alle perfecte concepten, hoe verbind je die weer aan de robuuste werkelijkheid van onze realiteit, waar we toch vaak maar zwakke representaties zien van die perfecte, volmaakte concepten. En dat is in het platonisme niet zo goed bij elkaar te brengen. En zo zie je de uitdaging. Op het moment dat wij in plaats van ons te focussen op eenheid, ons gaan focussen op veelvuldigheid, dan wordt de ultieme vraag vaak in de filosofie, hoe verbinden we dat aan elkaar? Bijvoorbeeld in het atomisme. Het atomisme wat de realiteit beschouwt als allemaal ondeelbare kleine deeltjes. De grote vraag daar is altijd weer, hoe verbind je dat alles bij elkaar? Hoe schep je toch een eenheid? En dat is ook een diep problematisch vraagstuk voor het materialisme. Hoe vind je die eenheid, die universele wetten die er lijken te zijn in de schepping? Dingen als de wetten van de logica, dingen als de wetmatigheid in de natuur, dingen als absolute moraliteit. Dus die absolute universele wetten, die eenheid scheppen in die veelvuldigheid, die is bij materialisme niet zo goed te gronden in dat wereldbeeld. Nou, zo zie je dus dat op het moment dat we de nadruk leggen op eenheid, we op enig moment een probleem krijgen om de veelvuldigheid goed te verklaren. Op het moment dat we de focus leggen op de veelvuldigheid, dan is de vraag, hoe verbinden die dingen zich weer aan elkaar? En dat vraagstuk zie je dus ook in onze samenleving en in onze wereld op dit moment gebeuren. Dat is niet alleen maar een filosofisch vraagstuk, maar je ziet het in Nederland gebeuren. Hoe is het mogelijk dat zoveel verschillende individuen en ook politieke partijen met uiteenlopende ideeën, visies, moraliteiten toch een eenheid vormen om uiteindelijk een land tot een eenheid en een bestuurd geheel te leiden? En je ziet hoe onze samenleving daar in toenemende mate moeite mee heeft. Maar ook op het niveau van de wereld zie je dat bijvoorbeeld landen op dit moment aan het worstelen zijn. Ze hadden misschien het idee dat er op basis van internationale afspraken en verenigingen en verbindingen, samenwerkingsverdragen, dat er een soort wereldorde was op basis van gedeelde waarden of op basis van gemaakte afspraken. En tegelijkertijd zie je dat in onze wereld nu in toenemende mate er een soort machtspolitieke situatie ontstaat, waarbij niet langer de gedeelde waarden centraal staan, maar de realpolitiek van bijvoorbeeld een Trump die de wereld in machtsblokken ziet en vooral wil zorgen dat de Verenigde Staten daarin een machtig blok blijft. En een soort dialectische machtsvisie heeft op de wereld waarin de Verenigde Staten Groenland moet toe-eigenen om een significante speler te blijven in die machtspolitiek. En dan zie je dus dat daar verschillende wereldbeelden door elkaar beginnen te lopen, ook op wereldniveau. En dat het niet goed lukt om eenheid te vinden in de diversiteit, niet alleen van landen, maar ook van wereldbeelden binnen de wereld als geheel. Dus hoe vinden we eenheid binnen de wereld? Hoe vinden we eenheid als mensen onder elkaar, binnen organisaties, bedrijven? Hoe vind je eenheid in Nederland om zo'n land bestuurbaar te houden en vruchtbaar te maken? Hoe vind je eenheid in je huwelijk. En dat probleem komt ook in de Bijbel al heel snel naar voren. En dan zie je hoe mensen geneigd zijn op een verkeerde manier eenheid te zoeken. Bijvoorbeeld in Genesis 11, vers 1 tot 9. Daar gaan we kijken naar, denk ik, een heel diep archetypisch verhaal. De geschiedenis van Babel. En we gaan kijken wat wij van deze gebeurtenis, hè, dit is een waar gebeurd verhaal, maar wij kunnen daar ook wat van leren. Het is een verhaal met een diepe geestelijke archetypische betekenis. We lezen in Genesis 11, vers 1 tot 9. Daar staat, heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de wereld verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En van nu aan zal niets wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heer hen over heel de aarde. En ik denk dat er een paar ingrediënten zijn in deze geschiedenis van Babel die ons iets kunnen leren ook van wat er gebeurt in de wereld op dit moment. En dat de situatie in de wereld zoals die nu is ook een heel krachtig apologetisch en evangelisatie-instrument is om mensen te laten zien hoe belangrijk het is om een relatie te hebben, een persoonlijke relatie met de God van het christendom. Hè? Laten we allereerst zien in vers 3 dat er staat, zij zeiden allen tegen elkaar. Dus wij hebben hier mensen na de zondeval die met elkaar een project starten. Zij zeiden tegen elkaar. En hier zien we eigenlijk een soort humanisme ontstaan. Dat wil zeggen humanisme, mensen die met elkaar zichzelf gaan zien als het ultieme referentiepunt voor wat ze willen gaan bereiken. Hun visie, hun doel, hun missie, hun morele standaard. Deze mensen gaan zichzelf zien als het ultieme referentiepunt. En dat is het ultieme gevolg van de zondeval. Dat is eigenlijk de reden, maar ook de consequentie van de zondeval, de menselijke autonomie. En mensen die met elkaar als het ware het menselijke centraal gaan zetten in plaats van zich te onderwerpen aan God. Dus deze mensen die zeggen alle tegen elkaar en daar begint het. Ze beginnen een humanistisch project. En ze zeggen dit, kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. He, dus hier begint het menselijk project rondom de toren van Babel, de stad van Babel. En dan zeggen ze, kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En hier zit al iets in van het idee dat materie, hè, dus klei, dingen die eigenlijk niet goed aan elkaar verbonden zijn, worden hier door technieken, hè, door die kleiblokken te bakken, worden als het ware aan elkaar gemaakt. Iets wat niet goed samenhangt met elkaar, wordt door een kunstje als het ware aan elkaar vastgemaakt. Maar ten diepste is het nog steeds niet goed verbonden. Er wordt een soort menselijke eenheid gemaakt en die kleiblokken die staan daar ook symbool voor. En die kleiblokken die dienen hun dan tot steen en het asfalt dient hun tot leem. En dan zeggen ze dit, vers 4. Kom, laten wij voor ons een stad bouwen. Let goed op, ze zeggen laten wij voor ons een stad bouwen. Dus het humanistisch project heeft als ultieme doel niet God, niet de glorie van God, maar de heerlijkheid van de mens zelf. Het humanistische doel is wat hun voor ogen staat. Kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. Dus hier wordt eigenlijk ook Gods sfeer wordt geraakt op een bepaalde manier. De mens in zijn humanistische project hier begint eigenlijk zichzelf de positie van God te gaan toe-eigenen. Dat is denk ik waar dat symbool voor staat. Natuurlijk heeft de toren de functie dat ze niet verspreid raken, dat ze elkaar kunnen terugvinden. Maar er zit hier ook iets archetypisch in van de mens die zichzelf naar de hemel wil werken, die zichzelf aan God gelijk wil stellen. En dan staat er, en laten we voor onze naam maken, hè, dus daar gaat het om de heerlijkheid, de menselijke heerlijkheid, anders worden wij over de hele aarde verspreid. En hier zit een expliciet stukje rebellie. Hè, hier in de motieven van deze mensen is eigenlijk het doel van de toren, zeggen ze, anders worden wij over heel de aarde verspreid. En nu moet je goed herinneren wat Gods scheppingsopdracht was aan Adam en Eva. Wat was dat? Dat zij heel de aarde zouden moeten vervullen. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul heel de aarde. Dus wanneer deze mensen zeggen, laten we bij elkaar blijven, hè, laten we voor onze naam maken een toren bouwen tot aan de hemel, zodat we anders, hè, zodat we niet over heel de aarde verspreid raken, dan is dat een expliciet verwerpen van Gods scheppingsopdracht aan de mens. Gods scheppingsopdracht is vul heel de aarde. Deze mensen zeggen, laten we niet heel de aarde vervullen, laten we niet verstrooid raken, laten we bij elkaar blijven. Het menselijk project, het humanisme, wordt het centrale punt in plaats van Gods scheppingsorde en scheppingsopdracht. Dus dit is rebellie. Dit is expliciet rebellie tegen God. Vers 5. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Dus God kijkt hiernaar. God aanschouwt datgene wat deze mensen doen. En hij constateert, zij vormen één volk en ze hebben alle één taal. Maar de eenheid die hier gevormd wordt, is een eenheid van menselijke autonomie. Het is een eenheid van rebellie tegen God. En dan zegt God dit. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En wat bedoelt God daarmee te zeggen? Ik denk dat de beste verklaring dit is. Het begin van wat zij gaan doen in termen van rebellie. Dit is het begin van een bepaalde humanistische rebellie tegen God. De Joodse traditie zegt dat Nimrod de oorspronkelijke bouwer was van de Toren van Babel. En de naam Nimrod betekent wij zullen rebelleren. Dus als er staat dit is het begin van wat zij gaan doen, dan bedoelt God in termen van verenigde rebellie tegen God. En ik lees verder vers 6b. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Vers 7, kom, laten wij neerdalen. En nu is er iets interessants gaande. En daar, ik denk dat we daar te makkelijk overheen lezen. Eerst staat er, de Heere daalde neer. Daar wordt de godsnaam gebruikt van Yahweh. God daalde neer. En in vers 7 staat er, kom, laten wij neerdalen. Dus hier wordt gesproken in meervoud. Laten wij neerdalen. God gaat hier spreken vanuit, en ik denk dat dat de beste interpretatie is, vanuit zijn complexe eenheid. Zoals hij dat ook doet in Genesis hoofdstuk 1. Laten wij mensen maken. God is, volgens de Bijbel, één God. Wij zijn monotheïsten. Er is één waarachtige God. Een ultieme eenheid. En tegelijkertijd bestaat God van eeuwigheid af uit drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En God spreekt hier vanuit zijn complexe eenheid tot een mensheid die ook probeert een soort complexe eenheid, maar een instabiele eenheid te vormen rondom zijn eigen autonomie. God zegt, kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Dus uiteindelijk Gods bedoeling zal vervuld worden. Gods doel om de mensheid heel de aarde te laten vervullen kan niet tegengewerkt worden op deze manier effectief door mensen. Maar ik denk dat er hier iets diepers gebeurt. Er staat hier natuurlijk dat op dit moment God die mensen verschillende talen heeft gegeven, waardoor ze elkaar niet meer konden begrijpen en uiteindelijk niet langer een eenheid konden vormen. Maar ik denk dat er iets diepers is wat God hiermee wil zeggen. En dat is dat op het moment dat de mensheid God als ultiem referentiepunt wegduwt en de eenheid gaat zoeken in zichzelf, dat daar geen vastigheid meer te vinden is. Dat uiteindelijk God verwijderen uit jouw complexe eenheid ervoor zorgt dat er geen verenigend principe meer is. En dat je dus automatisch als gevolg daarvan niet meer dezelfde taal spreekt, want je hebt geen ultiem verbindend referentiepunt meer. Dus het ontstaan van verschillende menselijke talen is op een bepaalde symbolische manier ook een communicatieproces van God die zegt, als je in mij niet je ultieme eenheid vindt, dan zul je geen stabiele eenheid kunnen vormen. Dan zul je geen stabiele eenheid vinden. En dat brengt ons terug bij het World Economic Forum en wat daar gebeurt. Ik ben niet iemand die zich graag inhoudt of inlaat met allerlei complottheorieën over wat Klaus Schwab allemaal probeert te bereiken en zo. Alle mensen zonder Christus zijn zondaren en ze hebben verkeerde intenties en proberen dit soort projecten te starten vanuit hun eigen autonomie. En sommigen die zullen dat op een groter niveau doen dan anderen. Maar wat wel interessant is dat dus het World Economic Forum probeert een soortgelijk iets te doen als de mensen hier rondom de Toren van Babel. Ze zoeken een bepaalde eenheid Terwijl er zeer veel verschillende volkeren bij elkaar komen met verschillende talen, met verschillende wereldbeelden, met verschillende goden, met verschillende ethische standaarden, met verschillende ultieme doelen als het gaat om hun wereldbeelden, ideeën over wat waarheid is en in hoeverre waarheid belangrijk is. Verschillende visies over hoe de wereld in elkaar zit, verschillende wereldbeelden. En de eenheid en koers wordt gezocht hier op zo'n World Economic Forum. Niet in de waarheid van de drie enige God, maar in het menselijke. In de menselijke autonomie, in gedeelde belangen van mensen. En het punt is dus dat dat niet gaat werken. He, dat het al gedemonstreerd wordt in de wereld op dit moment dat het niet werkt. He, dat alle dingen die geprobeerd worden met de Verenigde Naties toch uiteindelijk niet kunnen voorkomen dat de wereldorde uit elkaar valt. Dat bepaalde machtige landen toch een machtspolitieke koers varen ondanks internationale afspraken. Waarom? Omdat die internationale afspraken niet geworteld zijn in iets groters, in iets overstijgenders dan mensen zelf en menselijke autonomie. En dus arbitrair is en dus makkelijk afgeschaft kan worden, vervangen kan worden. Het menselijke is tijdelijk. En de afspraken zijn daarmee ook tijdelijk. De afspraken zijn niet eeuwig. Ze zijn niet geworteld in een hoger, eeuwig, ultiem wezen. En dat brengt mij meteen al bij het volgende. Alleen in het christendom, luister goed, alleen in het christendom vind je het ultieme antwoord op dit probleem van complexe eenheid. Wat in feite een enorm fundamenteel probleem is. Zoals ik in het begin zei, voor huwelijken, voor de relatie tussen man en vrouw, voor bedrijven, voor organisaties, voor landen, hoe vind je eenheid in die veelvuldigheid, maar ook voor de wereldorde. Uiteindelijk is alleen de christelijke God, de drie enige God, het antwoord op dit probleem. Want de Bijbel leert dat de waarachtige God één is. Hij is één in ultieme zin, hij is één in wezen. Wij zijn monotheïsten, monostheels, één God. Wij geloven in één God, één almachtige God, één principe die alles in de realiteit aan elkaar verbindt. Waarin alles zijn samenhang vindt. En tegelijkertijd leert de Bijbel dat die God in eeuwigheid en van eeuwigheid af, van eeuwigheid tot eeuwigheid, bestaat uit drie gelijke personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus ook meervoudigheid, veelvuldigheid, is ultiem. Zowel eenheid in Gods ene wezen als veelvuldigheid in de drie personen van goddelijkheid is gelijkelijk ultiem en toch verbonden aan elkaar. En dat is het antwoord. De christelijke God is het antwoord op het probleem van complexe eenheid. Je kunt alleen maar door de christelijke God als jouw ultieme referentiepunt te hanteren, als het ware beelddrager zijn in huwelijk, in bedrijf, in samenleving en in deze wereld. Deze wereld is gemaakt om te functioneren als beelddragend van wie God is. En natuurlijk mogen we als christenen niet te ver gaan in het speculeren over hoe Gods eenheid werkt. Dat zijn ook mysteriën die voor ons menselijk bevattingsvermogen ver ons verstand te boven gaan. Maar datgene wat de Bijbel ons openbaart over wie God is, laat ons wel zien dat dat concept van complexe eenheid, dat dat voortvloeit uit wie God is. En dat wij zodoende om God te verheerlijken, iets moeten reflecteren door naar God te kijken van wie hij is. Dat zien we bijvoorbeeld ook in 1 Johannes 4, vers 15 tot 16. Daar staat: al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus de Bijbel zegt heel stellig dat God is liefde. Dus als we het hebben over wat is liefde, dan vinden we de basis voor de definitie van liefde in wie God is. En dat brengt ons al meteen tot een soort botsing met de islamitische theologie, die weliswaar gelooft in monotheïsme, dat er één waarachtige God is, maar ze geloven niet in de complexe eenheid van God. Ze geloven niet in de drie personen van God. Ze geloven niet dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is. Ze ontkennen de goddelijkheid van de Zoon. Sterker nog, ze ontkennen ook het feit dat Jezus de Zoon van God is. En zodoende kan, bijvoorbeeld in de islam, God niet liefde zijn. En ik denk dat het ook een logisch gevolg is dat je in islamitische samenlevingen niet het soort eenheid vindt als wat je zou kunnen vinden in christelijke samenlevingen. Op het moment dat een samenleving echt gefundeerd is op meervoudigheid, in complexe eenheid, gegrond op een christelijk godsbeeld. En ik denk dat de geschiedenis dat ook heeft laten zien, maar dat voert nu te ver om daar helemaal op in te zoomen. God is liefde, zegt de Bijbel. Maar op het moment dat God liefde is en tegelijkertijd een unitaristische eenheid zou vormen, dan zou God, om liefde te kunnen zijn, om liefde te kunnen uitdrukken, zou hij afhankelijk zijn van zijn schepping en dan zou God niet zelfgenoegzaam zijn. Het is alleen in de drie-eenheid van de Bijbel, de geopenbaarde God, door de schrift, dat er drie personen zijn die gelijkelijk ultiem zijn in eenheid en tegelijkertijd veelvuldigheid, waardoor het concept van liefde, wat je immers niet in je eentje kunt belichamen, het concept van liefde gedefinieerd wordt in God zelf. En liefde, zoals wij dat in onze samenleving beleven, dus eigenlijk een soort analogie heeft ten aanzien van wie God is in zijn verbondsliefde intern. Dus God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. En dat betekent dus ook dat ethiek en moraliteit, wat uiteindelijk allemaal te maken heeft met de definitie van liefde, voortvloeit uit de ontologische drie-eenheid, uit wie God is. Een andere tekst die dit ook nog duidelijker laat zien, hè? Dus het feit dat de Zoon van eeuwigheid af bij de Vader is. Johannes 17, vers 5, daar bidt de Heer Jezus tot de Vader en zegt: en nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Dus voordat de wereld er is, voor het begin van de tijd en de ruimte en de materie, voordat de wereld er is, is de Zoon bij de Vader in heerlijkheid. En dan lezen we verder vanaf vers 20, daar bidt Jezus: ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad, let op, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus in eeuwigheid heeft de Vader de Zoon lief. En wat Jezus laat zien is dat Gods bedoeling is om ons deelgenoot te maken van die liefdeseenheid, van dat verbond binnen God zelf. En dat brengt ons terug, want misschien denk je, ja, we drijven wat af, maar dat is niet helemaal het geval. Het punt is dit, dat uiteindelijk op het moment dat mensen in hun eigen menselijke autonomie die complexe eenheid zoeken, dat het altijd zal leiden tot een verstrooiing van de talen, tot een versplintering van wereldbeelden en overtuigingen, waardoor er geen ware eenheid tot stand komt. En dat is wat we op dit moment zien gebeuren in Nederland, wat we zien gebeuren in de wereld, wat we zien gebeuren in veel huwelijken. En de conclusie is dan ook dit. Nederland wil het weer een succesvolle eenheid zijn, wil het weer een diepere, gewortelde visie hebben op waar we naartoe zouden moeten gaan, moet vluchten naar die drie-enige, waarachtige God, naar de Vader, de Zoon en Heilige Geest, naar Jezus Christus. Alleen door terug te keren naar het christendom zullen wij weer een model hebben voor absolute eenheid in veelvuldigheid, voor absolute moraliteit, voor absolute doelen en visie, voor absolute intrinsieke waarde van de mens, voor de absolute realiteit van de uniformiteit van de natuur. Uiteindelijk is er slechts wereldvrede te verwachten en ook eenheid en stabiliteit in Nederland op het moment dat Jezus Christus koning der koningen is in de praktijk van onze samenleving. En daarom wil ik opnieuw dit argument aandragen om jou, als je dit luistert, op te roepen: ga naar Jezus toe. Buig je knieën voor de Heer Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. Hij is mens geworden. Hij is gestorven aan het kruis voor de zonden van deze wereld. En hij is opgestaan uit de dood. En hij heeft gezegd dat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. En dat eeuwig leven, dat begint niet pas na je dood. Dat begint nu. Het ware leven is het leven van die liefde, van die eenheid van liefde die God in zichzelf is en waarin hij ons deelgenoot wil maken. God houdt van ons en hij heeft dat bewezen door zijn Zoon te sturen. Maar wij moeten nu gaan en wij moeten geloven in de Zoon. En door te geloven het leven ontvangen dat hij ons wil geven. Ik hoop dat als je dat nog niet gedaan hebt, dat je dat zult doen. Niet alleen in het belang van jezelf, maar ook in het belang van Nederland. En ook in het belang van je huwelijk en het belang van je gezin. En het belang uiteindelijk van een wereld die werkelijk beelddragend wordt, zoals die bedoeld is, van die ene waarachtige christelijke God. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.